Welkom bij Bijgespijkerd.
In 1804, dus toen was hij 35, heeft hij zichzelf als emperor, dus keizer, benoemd.
Zo.
En dat was dus allemaal, allemaal in 5 jaar nadat hij dus weer naar Frankrijk was gekeerd. Dus het is wel goed.
Verlies
gedaan,
je regelmatig bij een kennisquiz, omdat je niet weet wie Nostradamus is. Vind je gebrek aan gesprekstof een ergernis? Matige kennis van geschiedenis. Leer wat er speelt in de maatschappij en maak je schone familie blij. Luister bijgespijkerd.
Hallo lieve luisteraars.
Hey, hallo Henneke, hoe is het ermee?
Ja, gaat goed met jou dan?
Ja, gaat goed. Ik wou zeggen dat ik niet echt iets te klagen heb, maar als we nu toch bezig zijn. Ja. Ik had eigenlijk een weekendje weg naar Frankrijk geboekt. Mm. Maar het rondje gooit roet in het eten.
Ja, dat is wel echt balen.
Ja, ga je niet meer door.
Spreek jij ook een beetje Frans, of niet?
Je ne parle pas français?
Nee.
Un petit peu?
Ja, nee, ik dus ook niet. Nee. Maar echt wel erg, want ik kom ook mijn hele leven al in Frankrijk. Dus het is uiteindelijk, ja, ik heb het ook gewoon gehad op middelbare school.
Ja, ik heb toen gekozen voor Duits en Spaans. Dus niet echt op de middelbare school gehad. Maar ik ging ook vaak op vakantie naar Frankrijk. En als mensen dingen aan me vragen, zeg ik alleen gewoon iets van je ne sais pas. Adieu met de pet op.
Ja, dat is echt stom, hè. Ik kan ze op zich wel verstaan, maar echt spreken, dat zit dan toch echt te ver weg.
Ja, ik vind het wel echt een grandioze taal. Als ik iets nog wil leren, dan is het wel Frans. Ja. Ik vind het zo charmant.
Eigenlijk is dat nu wel echt de tijd om gewoon nog even een taal erbij te leren, zeg maar. Je hebt op zich toch de tijd.
Ja. Ja.
Ja.
Maar dan zou ik denk ik toch eerst voor een wereldtaal gaan zoals Spaans.
Ja. Ja,
waar je overal en ook gewoon lekker in Midden- en Zuid-Amerika kan verwoorden. En dan daarna
je Frans.
Maar het heeft volgens mij wel een beetje dezelfde achtergrond. Dus je zou het wel in principe makkelijk met elkaar kunnen oppakken, volgens mij.
Ja. Ja, en we gaan ons dus deze week ook verdiepen in een hele bekende Fransman.
Oh ja.
Een van de meest invloedrijke personen ooit.
Ja, Napoleon.
Napoleon.
Ja, ik pak er nog even een Napoleon-snopje bij.
Lekker, meid.
Lekker.
Ja, heel veel dingen die we eigenlijk nu in het dagelijks leven meemaken, die hebben ook wel te danken aan deze kleine man. Dus
Die maak je me wel nieuwsgieriger dan dat ik al was.
Ik ga het je allemaal vertellen.
Onderwerp van de week.
Ja, en het onderwerp van de week is dus Napoleon Bonaparte.
Ja, ja, ja. En wij spreken dus niet zo goed Frans. Maar nee. Wist je dat Napoleon dus ook pas Frans sprak op zijn 10e?
Zo, dat valt me vies van hem tegen.
Ja, hij groeide namelijk op in Corsica. En toen was hij ook best wel arm.
Oh.
En op zijn 10e heeft hij dus eigenlijk pas Frans taal leren spreken. En daardoor werd hij later ook gepest. En
Omdat hij niet zo goed Frans kon dan?
Ja. Ja, best wel zielig eigenlijk.
Ja.
En ook omdat hij klein was.
Terwijl eigenlijk is het heel knap als jij op je 10e nog vloeiend Frans kan leren, toch?
Ja,
weet ik. Super knap weet ik ook niet, maar...
Nee, maar hij werd dus wel gepest. Maar hij heeft hem niet weerhouden van een grandioos leven eigenlijk.
Nee, maar hij was ook klein. Is dat niet een van de redenen geweest?
Ja, ja. Hij was dus ook gepest omdat hij dus klein was.
Ja, die pesters moeten wel spijt hebben gehad dat ze zo kut tegen hem waren.
Ja, dat denk ik dus ook wel. Maar ja, in ieder geval, hij werd geboren in 1769. En toen hij 16 jaar was, toen begon hij eigenlijk al in het leger. En op zijn 24e was hij al brigadier-generaal. Dus dat was al eigenlijk nog een lage rang. En hij werkte voor de Comité de Salut Public. Het Comité voor de Publieke Veiligheid.
Ja.
En dat was eigenlijk het politieke orgaan van de Franse Revolutie. En ze hadden dictatoriale controle over Frankrijk.
Oh ja.
Maar ze hebben later ook wel veel mensen vermoord in de naam van publieke veiligheid. Dus zeg maar hoe veilig dat dan eigenlijk was, dat is nog een beetje... Dat houden
dus
maar een beetje tussenbij.
Ze verbloemen het eigenlijk gewoon goed.
Ja, ja, ja. Precies. En op zijn 29e had hij een eigen legercommando en toen ging hij naar Egypte. Met als doel de toegang van Groot-Brittannië tot India te verstoren. Okay. En hij nam dan ook wetenschappers en taalkundigen en zo met hem mee.
Ja, dus hij was toen... Ja. Dat hij dat fixte. Maar wat vonden die Egyptenaren daarvan dan?
Nou, de Egyptenaren waren dus wel onder de indruk van de openheid van deze geleerden. Maar over het algemeen waren die Fransen best wel vaak dronken. Dus dat was weer een beetje onbeschoft. En dan gingen ze weer een beetje...
Lopen gallen. Ja.
Maar ze waren ook wel onder de indruk van Napoleon. Want die zei dan weer dat hij een aanbidder was van de islam. Maar in de tussentijd had hij dan wel weer allemaal Egyptische artefacten en zo. Dus ja, dat deed hij later ook in Europa.
Dus eigenlijk was hij niet zo...
Ja,
het is een slimme vent,
hè?
Een sluwe vos.
Hij deed een beetje sneaky allemaal.
Ja. Maar, de hamvraag...
Ja?
Heeft hij gewonnen?
Nou, nee. Hij verloor het wel van de Britten. Dus toen ging hij ook weer terug naar Frankrijk. Maar daar was het intussen allemaal chaos. En toen greep hij eigenlijk zijn kans en werd hij eerste consul. Dat was een titel die hij zelf had bedacht.
Okay.
En hij zet eigenlijk de regering af.
Ja.
En hiermee was hij alleenheerser van Frankrijk geworden.
Zo, dat heeft hij wel listig aangepakt dan.
Ja.
Maar die Fransen, hadden die geen weerwoord op dat moment? Of?
Nou ja, er was dus heel veel chaos. Dus daardoor greep hij gewoon zijn kans. En hij was best wel populair onder de bevolking. En hij benoemde zichzelf zelfs in 1804, dus toen was hij 35, heeft hij zichzelf als emperor, dus keizer, benoemd.
Zo.
En dat was dus allemaal, ja, allemaal in 5 jaar nadat hij dus weer naar Frankrijk was gekeerd. Dus hij heeft het wel goed gedaan eigenlijk.
Niet normaal.
Ja, en hij greep de macht en het leek eigenlijk alsof niemand hem tegenhield.
Nee, wow. En, maar ja, uiteindelijk, dat gebeurt ook wel vaker natuurlijk. Dat dictators eerst het allemaal mooi maken en in een mooi jasje steken en verbloemen. En dat,
ja want hij was eigenlijk
de eenmacht, zeg maar.
Ja, precies. Want hij zei eigenlijk meer van, ja, wil het Romeinse Rijk weer helemaal terugbrengen. En weet je, die stijl. Dus hij had ook zo'n laurierkrans dan om, zeg maar, waar hij dan weer met afgebeeld en zijn meubels had. Maar helemaal in die stijl is ook wel grappig. Maar hij was eigenlijk niet zo'n standaard dictator als je zou denken, bijvoorbeeld bij Stalin of zo, als je daaraan denkt.
Ja.
Nee,
zo dacht ik ook helemaal niet bij zijn naam.
Nee,
zeg maar, nee.
Nee, want hij heeft ook wel goede dingen gedaan voor Europa. En hij heeft dan ook weer wat, ja, heeft gewoon bepaalde wetten ook vastgesteld in de Code Napoleon.
Ja.
En hieronder was dan wel bijvoorbeeld dat vrouwen geen eigen bezittingen mochten hebben. Maakt het niet uit of ze nou getrouwd waren of niet.
Nou, dat vind ik nu al niks. Nee. Okay.
En ze konden geen getuigen zijn ook in de rechtbank. Ze mochten ook niet stemmen. En ze hadden ook geen voogdij over hun eigen kinderen. Dus dat vrouwen waren echt gewoon niks.
Hallo!
Zeg maar.
Wat is dit nou weer?
Ja, dus ze waren gewoon compleet afhankelijk van hun man eigenlijk. Hoe zij zeiden van, ja, je mag het zo en zo leven en dit en dat krijg je. Maar...
Nou, eerst dacht ik, wat een slimme vent, helemaal top. Maar met dit soort principes kom je er bij mij niet doorheen.
Nee. En ook als ze bijvoorbeeld de vrouw vreemd ging, dan ging ze naar de gevangenis. Maar als een man, die mocht eigenlijk gewoon vreemd gaan, dan kreeg ik eigenlijk alleen straf. Als hij bijvoorbeeld dan die vrouw waarmee die vreemd ging, dan ook thuis, zeg maar, zou vreemd meegaan.
Oké.
Maar hij mocht
dan
weer...
zijn geweest voor zijn vrouwtje dan. Je moest zich alleen maar aanpassen.
Ja.
Iedere vrouw.
Ja. En je mocht dan wel als man niet scheiden van een vrouw als ze ouder dan 45 was.
Oké, nou ja. Okay.
Dus dat is dan wel weer aardig.
Als soort van compensatie of zo. Moet dit gelden.
Ja, ik weet niet. Maar ja, hij bracht dus ook wel goede dingen. Een beetje de principes van de Franse revolutie. Dus vrijheid, gelijkheid en broederschap werden ook vastgelegd in de Code Napoleon.
Nou,
dus,
ben ik wel benieuwd welke gelijkheid. Maar oké, ik snap het.
Nou, godsdienstvrijheid werd ingevoerd. En de macht van de kerk werd hiermee ingeperkt.
Oké, en scheiding tussen de kerk en de staat dus.
Ja.
Nou, dat is dan wel oké.
Ja, en dit werd dan ook deze code, zeg maar, die werd in elk gebied wat hij veroverd had ingevoerd. Dus dat was ook waren hele grote delen van Europa.
Ja.
En in Nederland, in België en later Duitsland bleef dit ook wel echt de basis van het recht. Want voor het eerst was eigenlijk iedereen voor de wet gelijk en kwam er een universele rechtsorde. Dus dat is wel heel belangrijk geweest.
Oké, dus dat is echt wel een belangrijke ontwikkeling dan inderdaad. Dus we hebben daar eigenlijk wel heel veel aan te danken nu dan.
Ja, op zich wel. En hij creëerde ook scholen waar om wetenschappelijke en technologische studies te bevorderen.
Ja.
Hij universeerde ook Duitse Staten in de Rijnbond en legde daar ook dus een code Napoleon op.
Ja.
En hij bracht ook het metrieke stelsel en andere instellingen voor normalisatie.
Oké, en daarom hebben wij dus nu een soort van meetsysteem met kilo, meters.
Ja, liters.
Liters, milliliters.
Ja. Wow.
Maar
goed, Napoleon die had dus hele grote gebieden van Europa al in zijn macht.
Ja.
Maar Rusland nog niet. En dat is natuurlijk wel eentje die graag wil hebben. Dat is natuurlijk een supergroot en machtig land.
Ja.
Dus hij werd helemaal geobsedeerd met het veroveren van Rusland. En in 1812 begon hij toen een invasie met zo'n 6 à 700.000 man.
Ja, dus een klein groepie.
Nou, dat vind ik al heel veel. 6 à 700.000 man.
Oh, 100.000. Ik dacht 1000. Oh, ik dacht, vind ik niet zoveel.
Nee, echt 100.000 mensen dus. En die waren allemaal afkomstig uit allemaal delen van Europa die hij dus toen in zijn macht had.
Ja.
En nou ja, dan kon je natuurlijk niet een vliegtuigje pakken met al die mannen om naar Rusland te gaan. Dus dat was een hele lange tocht die ze dan op de paardje af moesten leggen.
Ja, dat is echt pittig.
Ja, dus ze waren ook helemaal warm en vermoeid. Ze hadden natuurlijk ook eten nodig en zo.
Ja.
En die Russen die hadden eigenlijk geen zin om te vechten. Dus zij dachten, ja, wij branden gewoon alles af waar eten is en vee en dat soort dingen. Zodat zij gewoon een hele moeilijke tocht hebben. En dan uiteindelijk, ja, wat willen ze hier doen, zeg maar.
Ja.
En uiteindelijk zijn ze wel het gevecht ook aangegaan in Borodino.
Ja. Wow, en wie, wat bizar trouwens, dat je ook je eigen land zou kunnen verwoesten. Dus om maar de tegenstander uit te schakelen, want dat deden die Russen.
Ja, ja, want ze hebben ook meerdere steden waar ze dan dus uiteindelijk zeg maar in terecht zijn gekomen. Ja. Zeg maar, hebben ze dan ook gewoon
afgebrand.
Ja, in de fik gezet. Zo van, kun je hier in ieder geval niks mee.
Wow, maar wie won er?
Ja, de Fransen wonnen wel, maar ze waren toen zo ver van huis. Dus om zichzelf te versterken en te herbevoorraden, dat was gewoon best wel moeilijk.
Ja. En, tijd, ja.
Ja, en het leger van Napoleon bestond ook uit niet-Fransen, omdat het dus uit andere gebieden was. En die mannen die dachten van ja, weet je, komen we hier? Ja, wat zijn we eigenlijk nog aan het doen? Ja. Ik ga gewoon lekker naar huis. Dus uiteindelijk waren er iets van 100.000 mannen over. En, en tsaar Alexander I was toen aan de macht in Rusland en die moest zich dan eigenlijk overgeven. Maar ja, die dacht, nou nee.
Mijn mannen heb je niet.
Nee. Ja. Dus toen was het zo van oké, nou ja, dan gaan we weer weg. Dus toen is hij naar Polen gegaan. En nou ja, daar onderweg kregen ze ook nog allemaal obstakels die ze tegenkwamen. En uiteindelijk waren er maar iets van 40.000 mensen.
Zo, dat is wel even mannen. Bizar als je van een groepje van 600.000 naar 40.000 man overgaat.
Ja, dus het was eigenlijk niet heel slim.
En toen?
Nou, Europese grootmachten zoals Rusland en Oostenrijk, Pruisen en Zweden, die ook trouwens gefinancierd werden door de Engelsen.
Ja.
Die gingen zich toen tegen Napoleon keren. Want die was dus van, hey,
ben jij een gekkie?
Ja, even dimmen jij. En Napoleon die weigerde heb ik ook termen te accepteren van de bondgenoten. En eigenlijk als hij die termen had geaccepteerd, dan had hij nog wel gewoon Frankrijk kunnen regeren.
Ja.
Maar hij dacht, nee, ik ga het gevecht aan. En toen was hij dus verslagen bij Leipzig.
Ja.
En in 1814 moest hij dus gedwongen aftreden en werd hij verbannen naar Elba.
Dat is dat eiland, toch?
Ja.
En dat was het einde?
Nee. Een jaartje later ontsnapte hij van Elba.
Wow, van het eiland?
Ja.
Wow.
Ja, best wel. Ja.
Dat is echt een slimme vent.
Ja, echt slim. En toen ging hij weer naar Frankrijk en toen verzamelde hij een leger. En toen ging hij nogmaals de strijd aan. Want hij gaf zich natuurlijk niet zo makkelijk gewonnen.
De slag bij Waterloo.
Goed toch? Zo. Ja. De slag bij Waterloo.
Ja.
En dat is eigenlijk zijn bekendste veldslag.
Voor ons.
Ja, wij kennen die. Als je Napoleon denkt, denk je eigenlijk wel altijd aan de slag bij Waterloo.
Ja.
Maar ja, dat was in 1815. Toen werd hij verslagen. En toen ging hij naar St. Helena. Daar moest hij in ballingschap leven en daar overleed hij ook in 1821.
Lijp verhaal.
Ja, en dat is ook trouwens een heel gek eiland. Dat is ergens westen van Afrika, helemaal midden in de oceaan. Ja, het is een heel klein eilandje.
Ja, want dat komt me dan niet zo bekend voor.
Nee, ik zou liever op Elba zitten, denk ik.
Ja, dat weten ook meer mensen.
Ja.
En hij heeft echt bizar veel meegemaakt in zijn korte jaren.
En daarom is het ook wel zo belangrijk, want het is gewoon een hele korte tijd is er best wel veel gebeurd.
Ja.
En hij is dus wel echt, hij staat echt op de lijsten, alle lijsten van meest invloedrijke personen ooit.
Ja.
Dus het is echt niet zomaar even een kleintje geweest.
Ik vind het toch, ja, letterlijk wel, maar figuurlijk.
Ja, en het is trouwens ook verboden om je varken in Napoleon te noemen in Frankrijk.
Oh ja?
Ja, dat mag niet.
Oh, en wel snoepies.
Ja, wel snoepies.
Ja.
Wist je dat?
En dan nog even terugkomend op ons woordgrapje. Wist je dat Napoleon eigenlijk niet zo klein was? Tegenwoordig associeert iedereen Napoleon met zijn lengte. Maar hij was gewoon ongeveer 1,67 meter. En dat is gewoon een normale lengte voor een man uit de 18e eeuw. Hij omringde zich vaak met lange mensen, vandaar dat hij zo klein leek. Ja, en nog steeds trouwens. Ik ben ook gewoon
hij
die
is wel
lengte.
Ja, ik ben ook die lengte.
Ja, en ik krijg genoeg mannen ook.
Nou
oké, misschien ook niet.
Fun fact.
Het Rijksmuseum hebben wij indirect te danken aan Napoleon. Nadat hij was verslagen, werd de kunst die hij had geroofd teruggeëist en naar openbare musea gebracht. Dit was het begin van nationale musea in de meeste Europese landen, in Nederland dus van het Rijks.
De luisteraar.
Van Daphne kregen we de vraag, waarom heeft Napoleon eigenlijk zijn eigen snoepie?
Ik vind dat een hele leuke vraag en ik snap ook heel goed dat je dit afvraagt, Daphne.
Ja, ik ook.
Het was eigenlijk, Napoleon was zelf natuurlijk niet echt een snoepie, maar Louis Janssens was de eigenaar van een suikerbakkerij in Antwerpen. En die had in 1912 een nieuw snoepje bedacht. En de concurrent die had ook een nieuw snoepje gemaakt en deze had hij Caesar genoemd. Dus Janssens zei van, dan noem ik mijn snoepje lekker Napoleon. En de slogan voor het zuurtje was lang Le bon bonbon, wat het lekkere snoepje betekent. En later werd de slogan Bonbon apart van Bonbon en Bonaparte.
Tip van de week.
Je kunt, zodra het natuurlijk weer mag, een bezoekje brengen aan waar de Slag van Waterloo zich heeft plaatsgevonden. Dit is prima te doen vanuit Brussel en dus gewoon te combineren met een ander stedentripje.
Ja, lijkt me wel leuk om te zien.
Ja, ik denk dat we weer iets op de planning hebben staan, hè?
Ja, ik denk nu bij alles, wat daar heb ik zin in. Maar waarschijnlijk als je weer eenmaal mag reizen, ga ik niet naar Brussel.
Wij gaan sowieso wel. Het is gewoon field research voor onze podcast.
Ja, oké. Okay. Maar ik heb toch wel...
Je
ja.
moet trouwens wel ook naar... God, hoe heet die dam nou waar we de vorige podcast over hadden? Dat wordt ook jouw stedentrippie.
Nee.
Ja, wel.
Ik heb...
Oh, het wordt
Brussel is misschien nog wel leuk trouwens. Dat is wel lekker dichtbij.
Ja, en
dan kun je daar gewoon een
hotelletje
pakken. Ja. Ja, dat is prima eigenlijk.
Ja, gaan we gewoon doen.
Ja, oké. Okay. Laten we dat. Gaan we een keer live vanuit Brussel.
Ja, we delen dit ook op de gram dan.
Ja, we gaan dit delen op de gram.
Ja.
Live podcast vanuit Slag bij Waterloo.
Ja, ik vond het echt een goed verhaal.
Ja, het is wel interessant, hè. Want
ja.
Iedereen kent natuurlijk Napoleon. Maar ik vraag me af of iedereen wel echt het fijne van hem
ja.
weet.
En ik vind het wel echt geinig. Ik ben echt verzot op die snoepjes. Dus
ja.
Dat je daar iets over kan vertellen.
Ja, en dat die snoepjes er zelfs zo oud zijn.
Ja, bizar.
Die zijn al een eeuw oud.
Meer dan een eeuw zelfs.
Ja, 1912.
Ja.
Ja. Ja.
Leuk. Nou, ik pak er nog één hoor.
Nou, pak jij er nog één.
Thanks dat je ze hebt meegenomen.
En dan spreek je over 2 weken
ja,
hier.
Ja, helemaal zin in.
Oké, doei.